New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.
Je luistert naar Vallen, Opstaan en Weer Doorgaan. Het programma over financiële problemen en ondernemerschap. Nou, we hebben al 3 fases gehad en we gaan al zo meteen richting de laatste fase. We hebben het gehad over vroeg signalering van problemen. Luister naar je onderbuikgevoel vooral. En we hebben het over bijzonder beheer gehad. Wat als je op het strafbankje van de bank terechtkomt? En we hebben het gehad over de gang naar de gemeente. Daar waar je als ondernemer liever niet naartoe gaat. Maar die toch onwijs veel mogelijkheden kan bieden om toch uiteindelijk met je bedrijf door te kunnen gaan. Het kan een tijdelijke uitkering zijn. Het kan ook een krediet zijn. BBZ-krediet, besluitbijstandverlening zelfstandigen. Je moet het wel terugbetalen. Maar je kan zelfs tot een kleine 2 ton lenen op het moment dat je terugbetalen kan terugbetalen natuurlijk. Maar ja, als dat dan ook al niet meer mogelijk is, of misschien ga je als een speer door al die fases heen. Zo gaat het goed en de grote opdrachtgever valt weg. Nou, de bank heeft niet eens de tijd om het te signaleren en je kan niet eens naar de gemeente gaan. En dan in één keer komt die envelop in je brievenbus. U wordt verwacht bij de rechtbank. Uw faillissement is aangevraagd en de behandeling van de faillissementszitting is, bij wijze van spreken, over 2 weken. Nou, dat is toch je worst nightmare. Ik zeg dan ook altijd, failliet, beter failliet. Maar ja, op het moment dat je die brief krijgt, ja, wat zijn dan nog je mogelijkheden? Is er dan echt einde oefening en lig je op de slagbank? Of, kan je daar nog wat mee? Ik ga in gesprek met Erik Boerma. Hij is vicepresident van de rechtbank West-Brabant-Zeeland. Hele mond vol. En we gaan het hebben over de ondernemer en de gang naar de rechtbank. Faillissement. Erik, welkom.
Ja, dankjewel, Jacqueline.
Nou, dat is nogal wat. Angst en beven. Vertel.
Ja, dat angst en beven, dat klopt. Op de faillissementzitting heb ik heel veel huilende ondernemers gezien.
Ja, een droom in duigen.
Ja, omdat de schuldeiser het faillissement aanvraagt of omdat de ondernemer het zelf aanvraagt. Maar het zijn nooit leuke, blije zittingen.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het merendeel neem ik aan, wat jezelf je faillissement aanvragen. Laten we daar eerst maar eens even op ingaan. Nou, wanneer doe je dat?
Nou, ik denk dat een merendeel van de faillissementen door de ondernemers zelf wordt aangevraagd. Ik heb nu de exacte statistiek niet, maar ik denk dat het rond de 60-70% is. En dat is eigenlijk maar beter ook. Want zelf je koers varen als ondernemer is altijd het beste.
Ja. Maar zijn ze dan ook goed voorbereid? Weten ze dan ook wat er komen gaat?
Dat is precies de vraag. Want ik zie heel veel ondernemers die eigenlijk niet goed weten waarom ze een faillissement aanvragen. Zeker bij een eigen aangifte. Dan is er dus geen wederpartij, is er geen schuldeiser bij. Dus dan kun je ook vrij uitpraten. Is mijn eerste vraag eigenlijk altijd heel simpel. Wat is het plan? Waarom zitten jullie nou bij elkaar? Wat verwacht je in het faillissement? En dan heb je ondernemers die een plan hebben. Die hebben al een doorstart klaar liggen of een goede adviseur. Maar er zijn er heel veel die eigenlijk dan heel glazen gaan kijken, omdat ze geen idee hebben. Dus die hebben wel een faillissementsaanvraag ingediend, omdat een familielid of de boekhouder dat zei. Maar misschien is de boekhouder niet je beste adviseur. Of die je zo'n aanvraag in met je rug tegen de muur. Er zijn geen opties meer. Dus voor mij is het heel wezenlijk om te weten, ook voor de afwikkeling van een faillissement, wat gaan we doen? Is het alleen maar het liquideren van en uitdelen? Of zit er een doorstart in? En ook in de verwachtingen van mensen. Want de curator is natuurlijk altijd de boeman.
Ja.
Ze zijn een indringer. Maar je vraagt hem zelf aan.
Maar zit er dan nog verschil in? Ja, ik stel die vraag omdat ik weet dat het verschil erin zit.
Stel hem maar.
Voor de ZZP'er, iemand met een eenmanszaak die persoonlijk aansprakelijk is, die een faillissement aanvraagt, of iemand met een BV?
Er zit juridisch een verschil in dat een ZZP'er zonder een vennootschap, die is toch persoonlijk aansprakelijk voor schulden. Ja. En het valt mij ook wel op dat er veel kleine MKB-ondernemers, ZZP'ers, vaak veel meer moeite hebben. Want dat blijkt dan ook wel in eigen aangifte. Die hebben vaak een financieringsprobleem. Die tobben vaak wat meer in een eentje voort. Dus de grotere ondernemingen die hebben meestal een adviseurschap wat beter op orde. Maar ook dan zie je nog wel vaak dat er eigenlijk gewoon niet een goede verwachting is en ook niet een goed plan klaar ligt om er nog iets van te maken.
Nee, en nu weet ik dat mensen vaak denken, ondernemers vaak denken, als ik nou mijn faillissement aanvraag, dan ben ik van die schuldeisers af en dan kan ik weer rustig slapen. Maar is dat dan ook zo voor die ZZP'er? Komt die wel van die schuld af?
Nou, als je geen vennootschap hebt, dan ben je dus eigenlijk zelf privé failliet. En het probleem van een faillissement is dat momenteel, dat heeft ook te maken met de manier waarop de Nederlandse overheid vooral goed voor zichzelf zorgt, is dat als er geld valt uit te delen, gaat het eerst naar de fiscus en het UWV. De staat heeft, dat heet zo, preferenties. Dus je gewone schuldeisers, die krijgen niet of nauwelijks hun geld terug. En als ik het faillissement ophef na een jaar of twee, drie jaar,
dan ben je er vanaf, of niet?
Nee, dan in een faillissement van een natuurlijke persoon, van jou als ZZP'er, dan ben je er niet vanaf.
Nee,
want dat vorderingsrecht herleeft dan van die schuldeisers. En die kunnen alsnog voor het volle pond op jouw deur kloppen.
Ja, en hoe lang kunnen ze dat dan doen?
Nou ja, zolang de wet zegt dat je nog mag incasseren. Heel veel schuldeisers boeken natuurlijk een keer een vordering af. Maar een privéondernemer heeft bij een faillissement van zichzelf, dat is niet de oplossing vaak, omdat hij die privéschulden gewoon na een tijdje weer terug oppoppen. Dus je hebt misschien tijdelijke rust, maar je moet toewerken naar een duurzame oplossing. Dus dan moet je of naar de schuldsanering toe, of je moet kiezen voor een rechtsvorm. En dan zitten de schulden in de vennootschap.
Je zegt van, je moet naar de schuldsanering toe. Je doelt op de wet schuldsanering natuurlijk personen, ofwel de WSNP, weer zo'n geweldige afkorting. Die wet is in 1998, weet ik, in het leven geroepen. Wat houdt dat in?
Nou, dat houdt eigenlijk in. Die wet is er eigenlijk gekomen met een sociale oogmerk. Hè, dat je mensen, dus ook kleine ondernemers, een kans moet bieden om weer uit de schulden te komen. Want toen wist men ook al van ja, anders blijft die de vorderingen herleven, het faillissement wordt opgegeven, je bent terug bij af en de molen, het wordt er niet beter. Die schulden die verdwijnen niet uit zichzelf. Met een schuldsanering kun je in 3 jaar, als je je best doet, als je werk zoekt, dan aflost. Ongeacht hoeveel je aflost, kun je een schone lijk krijgen. Dat wil niks anders zeggen. Een streep door alles wat niet vanuit dat.
Maar dat klinkt wel even aantrekkelijker.
Ja, behalve dat voor kleine ondernemers het wel wennen is. Want ten eerste ben je dan onderworpen aan het toezicht van een rechter. En er wordt een bewindvoerder aan. Dat is natuurlijk een eigenwijze.
Ja. Maar mag je wel met je onderneming door dan in de WSNP?
Nee, dat is wel een probleem. Omdat de wetgever dat heeft verboden. En de reden is eigenlijk heel simpel. Dat zou betekenen als je doorgaat in de WSNP met de onderneming, dat de boedel, want je bent eigenlijk technisch failliet, dan ook aansprakelijk wordt voor alles wat je niet betaalt als ondernemer. En je wordt plotseling de bewindvoerder.
Zou je wel heel erg risicoloos kunnen ondernemen. Ja.
Nee, daarom. Dus dat is eigenlijk een praktische reden. Maar dat is natuurlijk psychologisch wel een hobbel voor ondernemers. Want die willen dat vaak wel. Die zijn altijd ondernemer geweest. Dus dat is al de eerste bron van frustratie. Hoezo mag ik niet ondernemen? Dus als je dat niet weet van tevoren en je bent niet goed geadviseerd, is een faillissement en een schuldsanering vaak een exercitie in frustratie voor ondernemers.
Ja, begrijp ik. En we hebben het over gehad over eigen aangifte. Op het moment dat je zelf je faillissement aanvraagt. Ik vind het verrassend dat je zegt van dat het merendeel van de aangifte van faillissement dus zelf gedaan wordt. En niet door de schuldeisers. Ik leer vandaag ook weer het een en ander bij. Dank je wel daarvoor. Maar als de schuldeiser jouw faillissement aanvraagt. Ik moet altijd zo lachen. Want dan, als ze dan bij ons komen, dan moeten wij een fax sturen naar de rechtbank.
Ja, lach maar even.
Ja, dat is toch niet te geloven. Ik heb mijn kinderen laatst moeten uitleggen wat dat is, een fax. Wat is dat, mam? Dan zeiden ze, kun je niet gewoon een e-mail sturen? Ik zei, dat zou ik heel graag willen, maar dat werkt niet zo. Maar als een crediteur, een schuldeiser van je het faillissement aanvraagt, heb je dan tips voor de ondernemer wat hij het beste kan doen?
Als een schuldeiser jouw faillissement aanvraagt, dan is het natuurlijk al heel goed mis. Want vaak zie je pensioenfondsen het aanvragen voor een premieachterstand. Dus die zijn er vrij snel bij. Maar ergens in de relatie tussen jou en je schuldeiser is het goed mis als dit nodig is. Dus bij dat soort faillissementen aanvragen door schuldeisers zie ik vaak ondernemers die niet meer verschijnen, die de tent al hebben opgedoekt. Dan is het echt goed laat, zeg maar. Vaak wordt faillissement ook aangevraagd door werknemers zelf. Nou, dat is natuurlijk ook slecht ondernemerschap. Als je werknemers dat moeten gaan vragen,
dan
heb je iets niet goed gedaan daar.
Maar volgens mij ook een voorwaarde vaak van het UWV voordat ze
veiligstellen van hun salaris, dat klopt.
Ja.
Maar dus ja, als schuldeisers komen, dan sta je misschien helemaal met je rug tegen de muur. Dan word je misschien door overvallen. En ik denk dat voor mijn belangrijkste advies voor ondernemers zou zijn, het werd hiervoor eigenlijk ook al gezegd, ga op tijd, durf op tijd naar jezelf te kijken. En dat is moeilijk voor ondernemers, want het is toch je liefdesbaby. Vandaar dat verdriet op de zitting. Ja. Durf nou afstandelijk te kijken naar je ondernemer. Wat gebeurt er nou eigenlijk echt? Er zijn heel veel ondernemers bij mij die zeggen, ik had dit eerder moeten doen, maar ik heb er jaren tegenaan zitten hekken. En nou zeg ik niet dat een faillissement alles moet oplossen, maar tijdig reflecteren van hoe gaat het nou eigenlijk echt, in plaats van je hoofd in het zand
durf
steken.
Durf in die spiegel te kijken hoe het nou werkelijk gaat.
Dat voorkomt misschien ook dat jouw schuldeisers het faillissement gaan aanvragen. Ja. En wat mij altijd opvalt is dat faillissementen en doorstarten, die er natuurlijk ook plaatsvinden, vooral goed lopen, effectief zijn, ook als herstructureringsmiddel, als partijen zoals een bank en een ondernemer, een geïnteresseerde partij, misschien zelfs de fiscus, in staat zijn gezamenlijk te kijken naar een plan en een oplossing. Er zijn bekende faillissementen, zoals Janssens geweest, die echt hebben geleid tot het saneren en het goed doorstarten van onderneming. Maar dan moet je die gezamenlijke bril nodig hebben. En als je als ondernemer...
Iedereen op één lijn.
Ja, en als je als ondernemer verstoppertje gaat spelen, of niet durft te vertellen wat menselijk is.
Communiceren. Wees eerlijk bij jezelf.
Maar dan moet je dus ook onder ogen durven zien. En ik weet, er zijn ook schuldeisers die moeilijk doen. Die willen 100%. Die willen ook maar één rigide. Hè. De wetgever heeft de laatste jaren wel wat middelen gegeven om zo'n padstelling dat één schuldeiser niet mee wil bewegen om dat te doorbreken. Ja. Voor natuurlijke personen kan dat nu.
Ja, met een dwangakkoord.
Ja, en er is nu ook een regeling in de maak, zodat je het ook voor rechtspersonen kan doen. En dat betekent gewoon dat je als ondernemer ook kan afdingen bij de rechter.
Ja, van, hey, dat als het merendeel zegt, we zien dit plan zitten, oké, dan gaan we ervoor. En dan precies. Kom je dus met een goede oplossing.
En banken zijn daar nogal huiverig voor, want die hebben natuurlijk nu vaak een sterke positie. En terecht, want die hebben veel geld uitgeleend meestal. Maar dan zou je de situatie kunnen krijgen dat het collectief van schuldeisers zegt, nou, we gaan akkoord met dit herstructureringsplan. En biecht die andere schuldeiser die niet mee wil meewerken, maar even opzij.
Ja, nog even als laatste. Stel, je faillissement wordt aangevraagd en je moet op een bepaalde datum verschijnen. Hoe lang kun je uitstel krijgen? Dus om nog snel een plan in elkaar te timmeren waarbij je wel je schuldeisers op één lijn kan krijgen?
We hebben als rechters verzonnen dat 8 weken, dan moet het wel helder zijn. En dat staat niet in de wet. Maar als het langer duurt, dan ga je maar met z'n tweeën om de tafel en dan trek je het verzoek maar in.
Okay. Nou, dat vind ik wel heel belangrijk. Dus krijg je die faillissementaanvraag in je brievenbus? Want je krijgt hem in je brievenbus. Ja, dan zijn er altijd nog mogelijkheden. Dankjewel, Erik.
New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.